lezen wij Lucas 18, vers 1 tot en met 14.
En hij zei ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Zeggende, er was een zeker rechter in een stad, die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in dezelfde stad, en zij kwam tot hem, zeggende, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen, zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u dat hij hun haastelijk recht doen zal. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde. En hij zei ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achter deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een farizeer en de ander een tollenaar. De farizeer staande bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen, rovers, onrechtvaardigen, overspelers. Of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast tweemaal per week. Ik geef tiende van alles wat ik bezit. En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende, O God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u, lieden, deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis meer dan die, want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden.
Vanmorgen, gemeente, wordt de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar bepreekt uit Lucas 18, vers 9 tot en met 18 en 9 tot en met 14. Keus voor dit bijbelgedeelte is ingegeven door de catechismusprediking van vanavond. Dat zal zijn uit zondag 15 over het woord verzoening. Dus beschouwt u de prediking van vandaag als één geheel. Vanmorgen dus deze gelijkenis, de gelijkenis van de tollenaar en de fariseer. Vanavond zondag 15. Thema waaronder vanmorgen die gelijkenis van de fariseer en de tollenaar wordt verkondigd is het volgende. Verzoend met uzelf of verzoend met God? Bent u verzoend met uzelf of verzoend met God? We letten allereerst op het gebed van die fariseer, het gebed van die tollenaar en het oordeel van Jezus. Dus het gebed van de fariseer, het gebed van de tollenaar en het oordeel van Jezus. Het overkomt mij trouwens niet elke dag, gemeente, dat ik dankbaar mensen ontmoet. En ik haast me te zeggen dat uw dominee ook niet elke dag dankbaar is. Terwijl er zoveel reden is om de Heere te danken. Vanwege zijn goedheid. Vanwege zijn zorg. Misschien heeft u vanmorgen, luisterend naar de namen in alle stilte, ook wel naar de Heere toe uitgesproken dat u wel gezond bent. Voor zover wij dat weten, of in ieder geval in staat bent om vanmorgen hier te kunnen zijn, of thuis mee te mogen luisteren. Dat is dus niet vanzelfsprekend, hoe kwetsbaar en broos is ons leven. Er zijn zoveel dingen, gemeente, in ons dagelijks leven waarvoor wij God mogen, ja zelfs moeten danken. In zijn zorg en in zijn trouw, alleen al vanwege het feit dat we vanmorgen wakker werden in een droog huis. Een dak boven ons hoofd, mochten eten en drinken, mochten ons kleden. Een mens, en ik zeg het met name naar mezelf, gemeente, misschien geldt dat ook voor u. Een mens zou toch moeten overlopen van dankbaarheid vanwege de goedheid van God. Het is daarom ook altijd aangenaam als je iemand ontmoet die oprecht dankbaar is. Eenvoudig en oprecht. Juist met de kleine dingen ook heel dankbaar kan zijn. Oog heeft ook voor de kleine dingen. Tenminste, wij noemen dat kleine dingen. Maar die persoon die zo dankbaar is, ziet in die ogenschijnlijk kleine dingen de grootheid en de goedheid van God. En wordt daaronder klein. Kleine dingen maken hem of haar klein, omdat dat vingerwijzingen zijn naar de grootheid van de Heere, Gods zorg in ons leven. En waar kun je niet beter je dankbaarheid uitspreken dan juist in het gebed, in de binnenkamer of in het openbaar, in de samenkomsten van de gemeente. Misschien gold dat ook wel voor deze of gene vanmorgen onder ons, toen u of jij de voet over de drempel van dit kerkgebouw mocht zetten, dat je hart overliep van dankbaarheid. U mocht zich weer zetten onder de prediking van het woord, misschien wel na lange tijd, of dat u vorige week hier ook was, maar het greep u aan dat God met u nog wat doen wil hebben en dat de Heere ook door de prediking tot u en tot jou wil spreken. En wat kun je dan al klein worden voordat de dienst begonnen is onder de grote goedheid en trouw van de Heere. Wat is het trouwens ook aangenaam om met dankbare mensen om te gaan. Dat geldt niet alleen in het dagelijks leven. Ik kijk ook met een schuin oog naar de mensen die werken onder ons in de zorg. Er is toch niets fijner om mee te werken dan een dankbaar iemand die oprecht dankbaar is. Of dat je te doen hebt met ondankbare cliënten of patiënt. Dat is zwaar werken, lijkt mij. Er is ook niets heerlijkers, gemeente, voor een kerkraad dan van doen te hebben met een dankbaar gemeentelid. En er is voor een gemeentelid niets heerlijkers dan van doen te hebben met een dankbare ambtsdrager, toch? Vanmorgen ontmoeten we iemand die overloopt van dankbaarheid. En hij weet dat ook te benoemen. Als hij staat voor God in de tempel, dan is hij ook op de juiste plaats om zijn dankbaarheid uit te spreken tegenover de Heere. En hij doet dat ook heel zorgvuldig en heel eerbiedig als hij begint in zijn gebed. Leest u maar even met me mee, vers 11. Dan staat daar, o God. O God. Een eerbiedige aanhef van zijn dankgebed. In dat woordje o klinkt door dat het niet vanzelfsprekend is dat hij hier staat. En dat hij zo meteen zijn dankbaarheid mag uiten als een offer die hij wil brengen aan de Heere. O God, hij begint laag, ootmoedig en nederig. Ik dank u. Je mag het misschien ook iets scherper vertalen door te zeggen, ik wil u danken. Dat leeft in zijn hart. Daarvoor is hij gekomen naar de tempel om God te danken. Voor alles wat de Heere in zijn leven betekend heeft en tot dit moment ook betekent. En dat het niet zomaar een eendagsvlieger is gemeend, iemand die in een opwelling dit zo uitspreekt tegenover de Heer. Hij komt dan in de tempel en opeens realiseert hij zich dat er zoveel dingen in zijn leven zijn op te sommen waarin hij de zegenende hand van de Heer mag zien. Blijkt ook aan wat hij vervolgens aan de Heer beleidt in zijn dankgebed. Hij vertelt aan de Heer dat hij de tiende van alles geeft. Let u er even op, gemeente, voordat we hem niet goed verstaan. Hij zegt dit bij zichzelf. Deze man staat niet te trompetten op het tempelplein en zichzelf zo te verkopen onder de mensen. Hoor mij eens hier staan te danken. Nee, hij zegt dat bij zichzelf. Hij houdt het dus ook voor zichzelf. In alle stilte spreekt hij die woorden uit. Een betere houding om God te danken is er denk ik niet. Dat is toch iets tussen de Heere en tussen jou, als het gaat om het benoemen van de vele zegeningen die God aan u en aan mij geeft. Dankbaarheid uiten door ons ook ootmoedig op te stellen naar onze naasten, dat is natuurlijk het vervolg. Maar om dat nu ook zo te uiten naar de Heere, dat wat de Heere geeft aan hele concrete zegeningen, om te voorkomen dat een ander misschien met een scheef oog naar mij gaat kijken, of om te voorkomen dat ik me al dankend boven een ander verhef. Of onbewust een grote kloof tussen mij en die ander die al die zegeningen moet missen, creëer. Dat doet deze man gelukkig niet. En dat is ook in hem te prijs. Dat hij zo in zichzelf zachtjes dus deze dingen uitspreekt. Hij is dankbaar omdat hij het leven ziet als een gave van God. Hoe ik dat weet? Wel, dat klinkt ook door in de belijdenis die hij in zichzelf tegenover de Here uitspreekt. Hij geeft de tiende van alles. Dat is zijn eigen vrijwillige keus. Dat wordt hem niet opgelegd. De Heer had het voorgehouden aan heel Israël om over de agrarische producten, de vruchten van het land, de tiende af te dragen aan de tempel, olie, de wijn, brood, tarwe en gerst. Om wanneer dat verhandeld werd, of wanneer die oogst verkocht werd, een tiende van de opbrengst af te staan aan de Heer. Dat doet deze fariseer ook. Maar daarnaast geeft hij van alles wat hij heeft in zijn huis ook een tiende aan de Heere. Te beginnen met zijn huis zelf. Tiende van de waarde is voor de Heere. Tiende van de meubels die hij aangeschaft heeft om zijn huis in te richten is voor de Heere. Een tiende van zijn inkomen. Een fariseer is iemand die in het dagelijks leven een gewoon beroep uitoefent. Het kon een timmerman, een slager, een bakker of misschien wel iemand anders zijn. En daarnaast, dat wil die naam fariseer zeggen, heeft hij ook een strikte opvatting van het woord van God. Hij leeft ernstig, serieus, teer en ook oprecht. En wij hebben vaak het idee, dat is ook ons een beetje meegegeven, misschien ook wel vanuit de kinderbijbel, dat deze fariseeërs grote toneelspelers zijn. Die waren er inderdaad, maar die kom je in alle geledingen van de samenleving tegen, toneelspelers, binnen en buiten de kerk. Maar ik ga ervan uit, gemeente, dat deze fariseeër niet toneel staat te spelen. Dat hij met oprechte bedoelingen, met oprechte gevoelens ook zo voor God staat om te danken voor alles wat hij geeft. Hij ziet het leven als een gave van de Heere. En dat heeft hem op enig moment doen besluiten om alles wat hij van God heeft ontvangen, een tiende daarvan terug te geven aan de Heere. Wat is dat groot? Ik zeg niet dat dat moet hoor. Laat dat heel duidelijk zijn. Maar deze man maakt dat uit zichzelf, deze keuze. En wie zou hem daarin tegenhouden? Als hij uit de overvloed van de gave die hij gekregen heeft van de Heere ook zijn dankbaarheid op die manier wil uiten en een tiende van alles wat hij heeft terug wil leggen in Gods hand om daarmee te beleiden. Eigenlijk is alles van u en alles behoort aan u, maar u staat het mij toe om 9/10 van alles wat van u is te mogen gebruiken tot eer van u. 9/10 geeft God om te mogen gebruiken tot eer van hem en tot heil en zegen van onze naast. Deze man kent ook een nauw gebedsleven. Hij spreekt dat ook uit naar de Heere dat hij 2 maal per week vast. En hij gebruikt daarvoor een woord die eigenlijk verwijst naar een dag in het jaar, grote verzoendag, waarop de Heere het volk heeft opgeroepen om terug te keren tot hem met boetedoening, met berouw, met schuldbesef, met zondebelijdenis, om op die dag ook stil te staan bij alles wat er mis is gegaan in het leven en dat niet op te vatten als een misstap en zo weer verder te gaan, maar om daar ook echt bij stil te staan, om dat te overdenken en de schuld die daarachter ligt uit te spreken naar de Heere op die grote verzoendag. Het was ook een dag van voorbeden voor het volk. Om namens anderen ook te naderen tot God. De schuld van de anderen neer te leggen voor Gods genadetroon. En deze fariseeën doet dat 2 keer in de week. 2 keer in de week overziet hij zijn leven. 2 keer in de week verootmoedigt hij zich voor God. 2 keer in de week trekt hij zich terug in de stilte van de binnenkamer. En 2 keer in de week ligt hij op de knieën voor anderen. Wat een zegen, gemeente. Als je zulke mensen in je omgeving mag hebben, toch? Of als jij zo iemand mag zijn. Dat je regelmatig stilstaat bij wat er misgaat in je eigen leven. En dat niet wegmoffelt, maar in stilte overdenkt. Vervolgens je knieën buigt en dat concreet beleidt aan God. Waar haalt een man de tijd vandaan? Want daar schuilen wij ook vaak achter weg. Drukte, we zijn allemaal heel druk. Misschien was deze man ook heel druk. Van de fariseeën werd heel veel gevergd. U moet zorgen voor brood op de plank, want hij heeft waarschijnlijk gewoon een gezin gehad. Naast de vooraanstaande positie onder het volk, moet openstaan voor de mensen die vragen aan je stellen, geestelijke leiding geven, komt wat op je af. En daarnaast moet je ook voortdurend verdiepen in het woord. Stille tijd, zouden wij vandaag de dag zeggen. Je Bijbel lezen, onderzoeken. En dat met het oog op hoe staat ik tegenover de Heer en wat zegt Gods woord op deze dag tot mij. Voor jezelf die toepassing maken. Maar ook met het oog op het leiding geven aan anderen. Omdat sommige mensen soms bij je aan kunnen kloppen met allerlei vragen. Ethische vragen, geestelijke vragen, maatschappelijke problemen. En een fariseer moet er dan zijn om deze mensen ook bij te kunnen staan. En in de hectiek van zijn leven heeft hij 2 dagen apart staan van persoonlijke belijdenis en verootmoediging voor God. En trouwens, hij heeft de Heere nogal het nodig ook te bedanken. Bedankt God, laten we dat ook maar eens lezen, gemeente. Dat hij niet is, vers 11, als andere mensen en wie hij daarmee bedoelt, dat maakt hij dan vervolgens concreet rovers, onrechtvaardigen, overspelers of ook gelijk deze tollenaar. En wat is er mis mee? Ik zeg dat maar gewoon even zo, gemeente. Wat is er mis mee om daar ook niet dankbaar voor te zijn? En stel je nou eens voor dat je dochter met een rover, iemand die steelt, thuis zou komen. Als je aanstaande schoonzoon. Nou, dan staan we niet bij te juichen, denk ik maar. En dan zeg ik het nog maar heel voorzichtig. En wat ben je dankbaar als je mag zeggen dat al je kinderen als uit huis zijn een goede plaats in de samenleving hebben gekregen. Als ze op een eerlijke manier hun brood verdienen. En wat ben je dankbaar als je als ouders, als alle kinderen getrouwd zijn. Je kijkt dat eens rustig na en wat hoor en zie je soms ook tussen de regels veel tegen elkaar mag zeggen. Volgens ons is het huwelijk bij alle kinderen goed. Ik denk dat u dat ook wel eens gezegd heeft, als je getrouwde kinderen mag hebben. En wat een verdriet ontstaat er als een van de kinderen op de stoep staat om te vertellen dat het niet goed gaat in het huwelijk. Wat een zorgen dan in één keer. En wat een gebedstof. En wat een gebed voor de kinderen als het goed mag gaan. Let u erop, die fariseeën zegt dat bij zichzelf. Hij staat hier met een schuin oog, zo half biddend en half kijkend, rondom zich te kijken op dat tempelplein. Daar ziet hij dan een man staan met een dubbel leef. En daar iemand anders die zijn handen niet thuis kan houden, maar graag ook eventjes wat meeneemt van een ander. En vervolgens in die andere hoek, omdat de fariseer ook wel eens achter de deuren van de huizen kijkt, ziet hij iemand die onrechtvaardig, oneerlijk is, onoprecht. En als hij dan zo schuin om zich heen kijkt, dan kijkt hij weer snel naar boven en zegt hij, dank u Heere dat ik niet ben als die. Ja, hij heeft trouwens ook die tollenaar gezien, toen hij binnenkwam. Die tollenaar stond daar al, achteraan, en toen kwam die fariseer binnen. En hij dankt God dat hij niet is als deze tollenaar. Ik zeg het maar even in de termen van vandaag, gemeente, om het ook wat concreter te maken naar onze jongeren toe. Die fariseer is dankbaar dat hij geen NSB'er is, want dat zijn die tollenaars. Die heulen met de vijand. Die in een belasting voor de Romeinse overheid. Deinzen er niet voor terug om daar ook nog eens een keer zelf van te profiteren, zoals NSB'ers dat vaak deden. Maken zich natuurlijk meteen ongeliefd onder het volk. En als deze fariseer binnenkomt in de tempel en hij ziet daar dan die man staan, die tollenaar, wij zouden zeggen die NSB'er, dan is hij dankbaar naar God toe dat God hem daarvoor heeft bewaard. Nou, gemeente, als we zo even kijken naar deze fariseer, mag ik het even zo zeggen, dan zouden we hem toch meteen voordragen als een van onze beste ouderlingen, of niet? Man die heel serieus leeft. man met een gebedsleven. Een man die thuis is in het woord. En ook nog eens een keer een bescheiden iemand. Hij zegt dit tegen zichzelf. Stilletjes. Zachtjes. Ik denk dat u en ik tegen zo iemand zouden opzien. Bijzonder, zo iemand. Dat we misschien ook wel een beetje jaloers zouden zijn. En als het je man zou zijn, ben je misschien wel een beetje trots. Het is toch maar je man. Die zo in het leven staat. Zo leiding geeft aan je gezin. En mensen die bij hem aankloppen. We gaan naar het gebed van die tollenaar. Die staat achteraan. Dat snap ik ook. Als ik die tollenaar zou zijn, zou ik ook achteraan gaan staan. Dat je weet hoe mensen tegen je aankijken. Tenminste, ze kijken je niet aan. Ze negeren je. Je wordt met de nek aangekeken. Kent dat wel? Kunnen wij trouwens heel goed. Net doen alsof iemand er niet is. Terwijl we precies weten wat hij doet. Nou, deze man die weet zijn plaats, die staat achteraan in de tempel. Hij is waarschijnlijk de poort, een van de poorten binnengegaan. Ging ook op naar de tempel, dat bedoelt de Heer Jezus mee. Denkt u even de situatie in van de tempel, op de tempelberg. Om de tempel binnen te komen moet je ook de trappen op. Deze man kwam ook de trappen op in de tempel door een van de poorten. En ging direct om het hoekje staan, ergens achterin, om maar niet op te vallen. En daar staat hij te bidden. Daar is op zich niks mis mee, gemeente. Dat is ook niet opvallend in deze gelijkenis, dat er een tollenaar in de tempel komt om te bidden. Integendeel, in Jezus' dagen ging er vanuit dat ook een tollenaar tot bekering kon komen. Zolang deze man zijn beroep nog uitoefende, werd hij veracht en verafschuwd. Maar zodra hij tot bekering kwam, brak met zijn praktijk en hij ging vergoeden wat hij andere mensen had ontvreemd, dan werd dat ook gezien als een werk van de Heere God. Ook een tollenaar kon tot bekering komen in Jezus' dagen. En dat is voor de hoorders van de Heere Jezus, die deze gelijkenis voor het eerst horen, nog niet eens zo heel erg schokkend. De tollenaar gaat op naar de tempel om te bidden. Integendeel, ze luisteren meteen naar wat die tollenaar ook zegt en ze kunnen het gebed van de tollenaar ook plaatsen. O God, wees mij zondaar genadig. En iedereen in de omgeving van de Heere Jezus kan er meteen heel concreet invullen waarom deze tollenaar om genade bidt. Hij heeft een foute keuze in zijn leven gemaakt. Hij heeft afstand genomen van Israël en daarmee van de God van Israël om in dienst te gaan bij de Romeinse overheid. In de praktijk van zijn dagelijks leven beleidt hij dat hij met het koninkrijk van God in Israël niets meer van doen wil hebben en is daarom op de loonlijst geplaatst van het koninkrijk van Rome. En als die man dan spreekt over zonden in de tempel, dan weten Jezus hoorders dat ook meteen concreet in te vullen. Hij heeft natuurlijk gestolen, misschien wel druk uitgeoefend op mensen, gedreigd met geweld, met het inroepen van die Romeinse soldaten, wanneer iemand niet snel genoeg tegemoet kwam aan zijn hoge, harde eisen. En nu hij tot bekering is gekomen en hier in de tempel staat, verootmoedigt hij zich voor God. En als dat oprecht is, en dat zeggen wij toch ook, gemeente. Als een bekering oprecht is, dan moet dat blijken uit de vruchten. Toch? Dan zeggen we tegen elkaar, nou goed, het is bijzonder als we dat zo horen. Als iemand ook oprecht is zonder beleid. Maar we kijken toch maar even rustig na. En beklijft het ook. Zien we het ook terug in iemands leven. En tot die tijd mag iemand daar best blijven staan. Al is het dan achteraan in de tempel. Dan is het goed. Dit gebed van die tollenaar hoort bij deze tollenaar. En dat die man zijn ogen niet op durft te slaan naar boven. Dat kan ik samen met de hoorders van de Heer Jezus ook begrijpen. Verplaatst u zich even in zijn schoenen. En je komt met dit leven onder Gods oog. Nou, dan sta je ook niet op de voorste rij, toch? En als je een klein beetje je geweten laat spreken, dan sta je ook niet met de borst vooruit en met de rechte rug, maar net als die tollenaar. Krom, die gestalte tekent de Heer Jezus. Ogen naar beneden. Hand op de borst. Zichtbare prediking als zichtbare belijdenis dat deze tollenaar zich voor God verootmoedigt. Hij weet zijn plek onder de mensen achteraan. En hij weet zijn plek voor God als klein. Dat is het gebed van de tollenaren gemeente. Nu zijn we eigenlijk al aan het einde van het tweede punt. Wat is er nou eigenlijk mis met deze twee mensen? Zo op het eerste gezicht niet. Wat de Heer Jezus vertelt over die fariseer kunnen we plaatsen. En zijn er trouwens ook niet in de Bijbel dankpsalmen en loofpsalmen. Psalmen die helemaal gewijd zijn aan God om hem te loven. Om je dankbaarheid te uiten waarin geen toon van verootmoediging, van schuldbesef, van zondebelijdenis doorklinkt. En deze tollenaar, dat gebed kunnen we ook plaatsen. Tollenaar die tot bekering is gekomen, die zoekt zijn plaats in te nemen in de tempel. En inderdaad, dan horen deze woorden, o God, wees mij zondaar genadig bij deze man. Waar zit nou eigenlijk de schok in deze gelijkenis gemeend? Want dat is iets wat we iedere keer zien gebeuren als de Heer Jezus een gelijkenis vertelt onder de mensen, dat doet hij dat aan de hand van een alledaags voorbeeld, wat dus herkenbaar is voor de mens. En op enig moment, mag ik het eens zo zeggen, gemeente, geeft de Heer Jezus een draai aan die gelijkenis, waardoor iedereen in één keer stilvalt en soms hardop zegt bij zichzelf, wat gebeurt hier? Dit hadden we niet verwacht. De schok en de gelijkenis, kijkt u maar even met me mee, zijn gemeente, zit in de toepassing. En daar staan we vanaf dit moment ook bij stil. Als de Heer Jezus die gelijkenis vertelt, in vers 13 twee mensen tegenover elkaar heeft geplaatst, dan gaat hij verder. Hij zegt dan niet amen en laat die twee mensen verder gaan onder de scharen, die fariseer en die tollenaar. Maar hij zegt, ik zeg u lieden, deze ging afgerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die. En dan gebruikt de Heer Jezus een uitdrukking meer dan die die in zijn taal begrijpelijk is, maar in onze taal verwarring kan geven. Alsof de Heer Jezus twee mannen naast elkaar plaatst en van die tollenaar zegt, hij ging meer gerechtvaardigd naar huis en die fariseer minder gerechtvaardigd naar huis. Maar van alle twee valt wel een goed woord te zeggen, van de tollenaar wat meer en van de fariseer wat minder. Dat bedoelt de zaligmaker niet. Nee, wat hij zegt in zijn taal, en daarvoor gebruikt hij die merkwaardige uitdrukking, het is ook een hele sterke uitdrukking, is het volgende. Ik zeg jullie, hij ging rechtvaardig naar huis. En die ander niet. De een wel. De ander niet. De tollenaar wel. De fariseer niet. En dat is die schok. Nog niet eens de schok dat die tollenaar gerechtvaardigd naar huis ging. Maar waarom gaat die fariseer niet gerechtvaardigd naar huis? Wat is er mis met die man? En met zijn gebed. En met zijn houding. Voordat ik verder ga, gemeente, even een hele eenvoudige opmerking. Twee eenvoudige opmerkingen. Het gevaar van deze gelijkenis, een fariseer tegenover een tollenaar die alle twee bidden, is voor onze gemeente het volgende. Dat daarmee een groep mensen vanmorgen gepasseerd wordt in de prediking, en daarmee bedoel ik die mensen die niet bidden. Hoe komt het dat de Heer Jezus in die twee gelijkenissen, hebben ze ook alle bewust alle twee laten lezen, waarvan het thema het gebed is, aanhoudend bidden, en in die tweede gelijkenis bijbels bidden. Hoe komt het dat de Heer Jezus niet oproept tot gebed? Dat doet hij op andere plaatsen wel heel nadrukkelijk, maar niet in deze gelijkenis. Wel omdat dit onderwijs gericht is op de binnenkamer. Dat betekent dat de Heer Jezus voor u die geen binnenkamer heeft, geen woord heeft vanmorgen. Omdat je niet verlegen bent om zijn woord. Want je bidt niet. Dat is niet altijd zo, gemeente. Er zijn momenten tijdens Jezus' leven waarin hij heel nadrukkelijk zich richt op mensen die niet bidden. Maar ik zeg het vanmorgen wel in alle ernst en bewogenheid tegen hen onder ons die niet bidden. Grijp je dat vanmorgen niet aan? Dat Jezus je vanmorgen sprekend voorbij gaat omdat jij niet spreekt tot hem. Betekent dat niet voor jou en voor mij? Dat wanneer je geen gebedsleven kent, en door de Heer Jezus vanmorgen door die gelijkenis genegeerd wordt, dat hij dat doet om jou vanmorgen wakker te schudden. Om duidelijk te maken dat dit dus de gevolgen kunnen zijn. Wie niet spreekt in het gebed tot de zalig, maar heeft op enig moment te doen met een zwijgende zaligmaker. Omdat Christus geen woord meer aan je kwijt kan. Wat ook opvalt, gemeente, is dat de Heer Jezus alle aandacht geeft aan die fariseer. Laten we vanmorgen wel zo luisteren. En wat is erop tegen om vanmorgen al luisteren? Het eerste is tegen onszelf te zeggen, zou ik misschien niet die fariseer kunnen zijn. Voor die vraag loopt u toch niet weg. Wat is er op tegen als je vanmorgen een huisbezoek krijgt van de zaligmakende Heer Jezus Christus? En die door deze prediking uw en mijn gebedsleven is legd naast de norm van het woord. Dan word je toch niet bang. Dat kan toch wel leiden. En we luisteren vanmorgen voor onszelf. Dan is het toch niet erg, gemeente, als de Heer Jezus af en toe eens even bij je achter de deur van de binnenkamer kijkt. En vanmorgen aan de hand van deze gelijkenis gewoon eens even aan u en aan mezelf vraagt. Ben je nou met jezelf verzoend? Of ben je nou met God verzoend? Maar blijkbaar kan dat dus. God danken. Dankbaar leven. Ernstig leven. De tempel staan, ootmoedig bidden, o God, ik wil u danken, en Jezus niet kennen. Mag ik die vraag aan u en aan mezelf, en ik kijk ook gewoon naar de avondmaggangers. Gewoon eens stellen vanuit het woord en hoor vanmorgen die vraag nog eens als komend vanuit het woord en niet van dominee de Boer. Hoe heeft u Christus nou leren kennen? Als je jezelf houdt voor iemand die God vreest. Wat is nou het verschil tussen jou en die fariseer? Wel, om een antwoord te kunnen krijgen, gemeente, op die vraag, wijst de Heer Jezus allereerst op zichzelf. En we kunnen ons vanmorgen al luisteren het allereerst gaan spiegelen aan die fariseeën en vervolgens aan die tollenaars. Zo worden deze gelijkenissen trouwens ook wel verkondigd. Ik denk niet dat dat de kern is. De kern van deze gelijkenis is wat de Heer zegt in vers 14. Ik zeg u. Alsof de zaligmaker wil zeggen, luister nou niet eens naar die fariseer. En leg je oor ook niet direct te luisteren bij die tollenaar. Maar luister eerst eens naar mij. Ik zeg u. Daar begint toch Bijbels bidden mee. Dat is toch een antwoord op de stem van Christus. Die één op één sprak tot u. En vanmorgen één op één wil spreken tot u. Het tweede schokeffect dat in deze gelijkenis naar voren komt, is dat de Heer Jezus dus die levens van deze twee mensen anders beoordeelt dan zijn omstanders. De zaligmaker kijkt anders. Kijk, als wij zo vanaf een afstand kijken naar het leven van die fariseer en die tollenaar, dan zouden we zeggen, eigenlijk is er bij alle twee niets aan de hand. We begrijpen het dat die fariseer overloopt van dankbaarheid en daarom ook zijn plaats in de tempel niet leeg laat om dat tegenover God te belijden. De man heeft ook inderdaad heel veel om te danken en hij ziet dat als ook als gave van de Heer en hij is daar nog niet eens prat op, trots op. Nee, hij zegt dat tegen zichzelf. En als we kijken op een afstand naar die tollenaar, dan doet ons dat toch wat, gemeente. Iemand die gebroken en verslagen zijn plaats inneemt voor Gods oog en zijn plek ook weet. Klein wordt voor de Heer en we zeggen tegen elkaar, wat is het werk van de Heer toch machtig, hè? God bekeert zelfs de tollenaar. Goed, we kijken het even aan, hoe dat uitpakt. Maar ondertussen houden we ons bezig met twee mensen. Maar wat vindt God daar nou eigenlijk van? Kijkt u zo ook vanmorgen even naar uw eigen leven? Niet wat vindt die ervan? En we zoeken zo vaak bevestiging bij een ander. Het oordeel van iemand die we goed kennen en vertrouwen. Misschien wel een ambtsdrager of een dominee. Maar wat vindt God nou van je leven, gemeente? Nu kijkt de Heer naar je hart. Daarom zegt de Heer Jezus ook met klem. Ik zeg u. Ik. En dat doet hij niet alleen met klem en met nadruk. Daarmee plaatst de Heer Jezus zich ook in één keer op de voorgrond. Hij heeft dus blijkbaar de bevoegdheid, het gezag om dit te zeggen. Dat stelt hij niet ter discussie. Ongevraagd geeft hij in één keer een oordeel over het leven van deze twee mensen, omdat hij dat gezag en die bevoegdheid ontvangen heeft uit de handen van zijn vader. Zo wandelt hij onder de mensen in zijn dagen en zo wandelt hij vanmorgen ook door de banken hier in Sliedrecht-Bethel. Ik zeg u. Hij heeft die bevoegdheid. Hij bepaalt wie Bijbels bidt. En wie onbijbels bidt. Hoe weet ik dat nou, gemeente, wat de Heer Jezus van mijn leven vindt? Het is zou me niet verbazen als er onder ons zijn trouwens, voor wie dat op dit moment ook echt een worsteling is. Dat je aan de ene kant in de achterliggende periode erachter bent gekomen, dat die fariseer wel akelig veel lijkt op jou. Op jouw manier ben je ook heel serieus. Bid je, lees je uit de Bijbel, maak je keuzes. En dat doe je nog niet eens voor een ander. Dat doe je omdat je God wil vrezen. Maar ergens knaagt het. Want het zij door de prediking, het zij door het persoonlijk Bijbellezen, en het zij vooral vanmorgen ook in deze preek, weet je het, ik ken Christus niet. En wat stelt het dan nog voor? Hoe weten we dat, gemeente, wat Jezus van ons leven vindt? Sommigen onder ons zijn me al voor. Dat kun je alleen maar weten door de Bijbel zelf. En ik hoor meteen iemand zeggen, ja maar dominee, deze fariseeën zat dagelijks gebogen over de Bijbel. Dat klopt. Maar hij las de Bijbel met zijn ogen en niet met de ogen van de zaligmaker. En daarom vertrouwt die man op zichzelf. En daarom is hij verzoend met zichzelf. En daarom heeft hij met alles wat hij op kan zeggen tegenover de Heere, één iemand niet. Dat is een borg voor zijn hart. Hoe komt het nou dat de Heere Jezus dat zo scherp kan zeggen? De een wel, de ander niet. En als ik dat even uitwandel, gemeente, die tegenstelling, de een wel, de ander niet. Dan heeft de een het niet door, die fariseer, dat hij Christus mist. Want hij heeft genoeg aan zichzelf. En de ander ging rechtvaardig af naar huis, dat wil zeggen, hij ondervond in zijn hart de vrede met God. Hoe dat komt, wel, dan moeten we even kijken naar het gebed van de tollenaar. Kijkt u even met me mee. Er staat in vers 13, O God, let u even op, zelfde aanhef als de fariseer, zijt mij zondaar genadig. Deze woorden die de tollenaar uitspreekt tegenover de Heer in de tempel zijn niet zijn eigen woorden, maar heeft hij ontleend aan een van de psalmen, psalm 51. En met het citeren van die psalm in het gebed van de tollenaar zet de Heer u en mij meteen op een spoor. Het gebed van deze tollenaar is voor God niet aangenaam omdat deze man er zo diep onderdoor is gegaan. Het gebed van deze tollenaar is voor God aangenaam omdat de Heere in het gebed zijn woord en daardoor zijn werk terughoort. Zie je nou opnieuw, jongelui, hoe belangrijk het is, die wisselwerking tussen woord en gebed. God hoort wanneer hij zijn woord hoort. En als je nou niet weet wat bidden is, neem dan vanmorgen maar gewoon psalm 51 mee vanuit de kerk naar je slaapkamer. Buig je knieën en zeg tegen de Heere, Heere, dit gebed wil ik maken tot mijn gebed. Wilt u dat nou leren? De woorden van deze tollenaar, en ik lees die woorden maar even rustig, gemeente, staan op een andere manier verwoord in psalm 51. Ik zal het u lezen. Er staat in vers 12 en 13, schep mij een rein hart, o God. Vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht. Neem uw heilige geest niet van mij. Heel die sfeer van psalm 51 klinkt door in het gebed van deze tollenaar. En dat blijkt ook vervolgens uit de manier waarop hij zich opstelt tegenover de Heere. Deze man wordt niet klein alleen voor God. Maar als hij spreekt naar de Heere toe, o God, wees mij zondaar genadig. Ik zal die woorden letterlijk vertalen. Dan zegt hij het volgende, o God, verzoen mij met uzelf. Hij legt de verantwoordelijkheid om met God verzoend te worden volledig bij God. En dat is het begin van het leren kennen van Christus als zaligmaker en borg voor je hart. En dat begin is zowel beschikbaar voor een tollenaar als ook voor een farizeeër. Want de Heer Jezus vertelt die gelijkenis in de eerste plaats tot die farizeeërs om hen te maken tot een tollenaar. Verzoen uzelf met mij. Dat is geen zwak gebed, gemeente, een vaag gebed, een onzeker gebed. Integendeel, dat is een krachtig gebed. Dat gebed beleidt in de eerste plaats dat God bij machte is om zelfs een tollenaar met zichzelf te verzoenen. En dus kan het ook voor u en voor mij. Voor de grootste van de zondaar. Daar twijfelt deze tollenaar niet aan als hij klein wordt voor Gods aangezicht en zijn leven neerlegt, gebroken en verslagen voor Gods voeten. Als de Heer het misschien maar kan, daar is niets meer van over, van die onzekerheid. Nee, hij weet het zeker en trouwens die hele omgeving spreekt daar ook van. Hij staat op de tempelplein en in de verte ziet hij het altaar staan als een zichtbare verkondiging dat God genade kan bewijzen. Dat heeft hem trouwens ook gebracht in de tempel. Die man die komt daar niet onzeker. Die is er vast van overtuigd dat God genade kan bewijzen. En in de tempel laat hij het over aan God. Of deze God nou ook hem genade wil bewijzen. Kijk, als zo iemand aanspoelt op het tempelplein, dan vindt hij altijd een gewillig God. Dan verhoort de Heer ter plekke en op hetzelfde moment het gebed van deze man. God laat zo iemand niet berooid en leeg teruggaan naar huis. Met de opdracht, kom de volgende keer nog maar even terug, want hier schort het aan en dat is mis. Nee, wat kan er nog meer verkeerd zijn aan iemand die zegt, wees mij de zondaar. Genadig. Dan ben je met alles wat je had er doorheen gezakt. En dan hoor je trouwens ook op die plaats. Op dat tempelplein. Waarom hoort iemand daar op dat tempelplein? Wel omdat daar centraal op dat tempelplein het altaar staat, waarop de offers worden gebracht. En waarvan de Heere zegt in Psalm 51 vers 19 en 18, gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandofferen hebt gij geen behagen. De offeranden Gods zijn een gebroken geest, een gebroken en verslagen hart, zult gij, o God, niet verachten. Gemeente, deze God leeft nog hoor. Die kijkt er niet op neer wanneer vanmorgen hier in de Bethelkerk een jongen of een meisje, een man of een vrouw zit met een gebroken hart en een verslagen geest. En dan mag ik zeggen namens de Heer heeft juist op je gewacht. En alles al klaargezet in de bediening van de verzoening. Om vanmorgen tegen u of tegen jou te zeggen, mijn zoon, mijn dochter, ga heen in vrede. Uw zonden zijn u vergeven. Waarom kan ik dat met zoveel stelligheid zeggen? Omdat in deze gelijkenis er één is die zegt, maar ik zeg u. Ik, de Heere Jezus Christus, die met gezag, met autoriteit, maar ook op zo'n lieflijke wijze tegen u en tegen mij zegt, een gebroken hart en een verslagen geest, dat veracht mijn Vader niet. Integendeel, daarvoor heeft hij mij gezonden naar de wereld, om aan de gevangenen vrijheid uit te prediken, om tegen hem of haar die met een bedroefde geest en een verslagen hart weg wilt schuilen achter het altaar en de toevlucht neemt in Gods barmhartigheden, hem of haar te bekleden met de klederen der gerechtigheid en de mantel des heils. Zo is deze God aan het werk. Toen in deze gelijkenis, maar ook vanmorgen hier in de Sliedrecht Battle, om hem of haar die verslagen voor Gods aangezicht zich buigt, tegen te spreken: uw zonden zijn u vergeven, ga heen in vrede. Hoe weet ik dat? En dat is het laatste vanmorgen. Dat het de stem van Christus zelf is, die dat tot mij spreekt. Wel, gemeente, ik denk dat we zonder volledig daarin zijn vanmorgen twee dingen kunnen zeggen. In de eerste plaats wil ik dan maar even kijken naar die fariseer. Als hij nou naar huis gaat, mist hij wat? Nee, hij mist niets, want hij heeft God niet nodig. Ja, alleen maar, mag ik het eens even heel eenvoudig zo zeggen, als een praatpaal. Als een stukje bevestiging. Om te horen en te voelen hoe goed hij het wel niet doet. En die man gaat tevreden met zichzelf naar huis. Dat gevaar loopt iedereen onder de prediking van het evangelie. Dat we hier zitten om bevestigd te worden in onszelf. Kunnen we trouwens heel ver in gaan. En we deinzen er niet voor terug, gemeente, om daar God ook voor te gebruiken. Als wij ons maar fijn, zeker, en vult u het zelf maar in, gelovig of wat dan ook bekeerd, voelen. Maar als ik nou vanmorgen aan u vraag, vertel mij nou eens met alles wat jij hebt, wie de Heere Jezus Christus voor jou is geworden. En hoe je hem hebt leren kennen. En de wagen staat dan stil. Ren dan niet weer opnieuw weg. Bij deze vraag vandaan. Ik snap trouwens ook, als je boos wordt, als ik die vraag stel, want dat zou ik ook worden. Dan worden we op onze tenen getrapt. Wordt aan de poten van onze stoel gezaagd, toch? Maar wat is er nou mis mee, gemeente, om aan deze kant van het graf eens een keertje alles te verliezen? Het niet meer te weten. En met alles wat nog van jezelf over is, voor God te buigen. En uit te spreken: verzoen u met mezelf. Verzoen u met mij. Dat u het gewoon eens overlaat aan God. Wat hij ervan vindt. En wat hij ervan zegt. En hoe hij de gerechtigheid van Christus schenkt en toepast aan uw hart. Nu zitten we eigenlijk meteen bij de tweede lijn. Ook als een aanzet voor de prediking van vanavond. Ik moet nog even één keer kijken met uw gemeente naar wat Jezus zegt. Daar staat: als de zaligmaker die twee mensen naast elkaar heeft geplaatst, de één ging af gelukkig naar huis, nee, gerechtvaardigd naar huis. En de ander niet. Wat bedoelt de zaligmaker mee? De één ging naar huis met de vrijspraak in zijn hart. Ik, Christus, zeg tegen u, mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. In de achterliggende weekgemeente stonden vele rouwadvertenties in het Reformatorisch Dagblad. En er stond ook een advertentie bij, ik zal de naam niet noemen, van een oude christin. Die in haar leven veel heeft meegemaakt en die ik persoonlijk in een deel van haar leven ook wat dichtbij heb mogen leren kennen. En ze vertelde me een keer het volgende en ik ben dat nooit meer vergeten. Ze zei: dominee, toen de Heere voor het eerst sprak in mijn leven, Christus zich openbaarde aan mijn hart, Toen klonk zijn stem met zoveel zekerheid en duidelijkheid dat alle twijfel direct was weggevaagd. God heeft dat op de bodem van mijn ziel gelegd. En dan zou de hele wereld op zijn kop staan. En dan zou de complete godsdienst zeggen, je bedrieg je voor de eeuwigheid. Ik weet het zeker, want hij sprak. Kijk, dat is nou de kracht van de rechtvaardiging door het geloof. Dat brandt niemand meer eruit. Dat vaagt niemand meer weg. Dat is het anker voor je ziel en voor je hart geworden. En als ik even met u over de reling van het levensschipje kijk, om te zien wat die ankergrond is, dan zien we daar in de ankergrond, gemeente, de contouren van Christus kruiswonden langzaam maar zeker zichtbaar worden. Dan is ons leven gerechtvaardigd, verankerd in Christus gewilligheid. En ligt alles vast buiten mezelf in hem. Zo heeft God mij met hem verzoend. En zo gaat iemand die vanmorgen met een verslagen hart en een verbroken geest de kerk binnenkwam, gerechtvaardigd af naar huis. Met dat verslagen hart. En met dat gebroken geest. Jazeker, dat verandert niet. Dat hart werd verslagen en gebroken toen ik voor God kwam te staan. En door de knieën ging. Die gebrokenheid blijft nog steeds. Maar de oorzaak is nu veranderd. Nu gebroken vanwege Gods liefde in Christus. Dan ga ik maar vanmorgen heel eenvoudig naast die tollenaar staan. U niet. Dan gaat niet alleen de hand naar de borst. Dan zeggen we, Heer, u ziet de pijn. Maar dan gaat na de prediking van vanmorgen de hand ook weer naar de borst. Blijven we klein voor God. Maar mogen we tegen de Heer zeggen, Heer, hier zat de pijn. Hier zit nu de vrede. De vrede met u in Christus alleen. Amen.